aan Judas, wanneer hij in de hof van Gethsemane de Heere Jezus ontmoet en hem kust en zegt: wees gegroet, Rabbi. Er wordt aan Judas onder die omstandigheden gevraagd: vriend, waartoe zijt gij hier? En ik zou die vraag vanavond willen toepassen op u en op mezelf. Het onderwerp dat op de diverse aanplakbiljetten heeft gestaan en dat hier vanaf de kansel is afgekondigd, is ten dele een heel gevaarlijk onderwerp. Gevaarlijk in die zin dat het kan dienen als een trekpleister, als een deel van de kerkelijke actualiteitenrubriek. En dat we dan zeggen: daar moeten we zijn, want nu zullen we het vanavond eens horen. Vriend, waartoe zijt gij hier, werd er aan Judas gevraagd. Als om hem eraan te herinneren dat hij niet daartoe tot de kring van de discipelen was verkoren en geroepen door Christus, net als de andere apostelen en discipelen, om Christus te verraden en over te leveren, maar om hem te dienen en om zijn naam te verkondigen. Als wij vanavond hier bij elkaar zijn om met elkaar in 1 Korinthe 11 het eerste gedeelte te lezen en te bestuderen, dan zijn wij, hoe vreemd het misschien ook mag klinken, niet in de eerste plaats hier om met elkander te spreken over een hoed of over een pet of over een lange broek of over nog een aantal attributen. Maar dan zijn wij in de eerste plaats hier opdat vervuld zou worden waar hoofdstuk 10 mee geëindigd is. Gelijkerwijs ik, zegt Paulus, ook in alles, allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. En van dat behouden worden en het zoeken van het voordeel van anderen, opdat ze mochten behouden worden, zegt hij nu in het eerste vers van hoofdstuk 11, weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik, van Christus. Het is heel begrijpelijk dat er een hele hoop vertalingen dat eerste vers van hoofdstuk 11 hebben opgevat als in wezen het laatste vers van hoofdstuk 10. Het geeft ook de beste zin. Paulus zoekt het voordeel van allen, van velen, opdat zij mochten behouden worden. En dan zegt hij tegen de Korintiërs: en wees daarin mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En toch ben ik blij, beste vrienden, dat dat eerste vers van hoofdstuk 11 het eerste vers van hoofdstuk 11 is. Want dat geeft u en mij de gelegenheid om die hele kwestie waar we het vanavond met elkaar over moeten hebben, onze kleding voor het aangezicht van God, om die hele kwestie te zetten in dat ene teken, en laat dat voor alle dingen duidelijk zijn vanavond, niet de kleding op zichzelf, maar de kleding als onderdeel van de weg waarlangs de Heere zijn gemeente behoudt. U hebt misschien nooit zo op die manier naar uw kleding gekeken. Maar in de Bijbel is dat de meest normale zaak van de wereld. Dat het innerlijk en het uiterlijk samen gaat. U weet het trouwens wel. Laat u mijn tong en mond en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Als een mens door God bekeerd wordt, dan kan die niet zijn hart aan de Heere geven en verpanden. en hem van heler harte dienen en tegelijkertijd iets achterhouden en zeggen dat is mijn eigen terrein. Of dat zal ik zelf wel uitmaken. Of daar regeer ik, of dat maken we thuis onder elkaar, dat gaat dan niet. Ook datgene wat de Heere zegt van de kleding, wordt dan norm. Maar niet op de manier zoals wij dat vaak hanteren. En nou ben ik eigenlijk al aan het laatste vers van dit gedeelte bezig, doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn. Wij hebben zulke gewoonten niet nog de gemeente Gods. Hoe komt het dat over een hoed, dat over een lange broek, dat over een badpak, dat over een televisietoestel, dat over nog een hele hoop dingen meer zo ontzettend veel te doen is in de gemeente? Is dat allemaal heilig vuur? Is dat allemaal bedoeld tot eer en heerlijkheid Gods? Zou ieder die, wanneer hij daarover spreekt, en dan gebeurt het meestal zo dat we elkaar daarop aanspreken, zou ieder die een ander daarop aanspreekt en die zegt, alzo spreekt de Heere, zou iedereen per definitie dan ook het heil, de behoudenis, de zaligheid van die ander op het oog hebben? Kunnen we wel een stap verder gaan. Als dat waar was, dat er over al die dingen die ik nu genoemd heb, en ze zullen nog wel eens een keer aan de orde komen, dat er uitsluitend in de gemeente Gods, en dat zou de Heere toch mogen verwachten, over gesproken werd tot zijn eer en tot de behoudenis van anderen, opdat ik er maar vele zou mogen behouden, zegt Paulus. Als dat waar was, dat daar zo over gesproken werd, zou er dan werkelijk twistgierigheid kunnen ontstaan? En zou het dan werkelijk kunnen gebeuren, want dat is toch de praktijk op het ogenblik van het kerkelijk leven, niet waar? Dat wij over al die dingen wat verschillend denken. Of moeten we maar heel eerlijk zeggen, beste vrienden, dat dat verschillend denken helaas vrucht is van gebrek aan eenheid, niet over bijzaken, maar over de heilsweg, over de zaligheid. En dat moet ik er dan ook ogenblikkelijk bij zeggen, als wij elkander zouden vinden in de weg der zaligheid, opdat er maar vele behouden zouden worden, als dat nou eens ons hoogst verlangen was, en dan niet zoals we vorige keer gehoord hebben voor onszelf, maar in de eerste plaats voor die ander. Ja, dat het dan ook heel anders over zou komen wanneer we elkander daarop zouden aanspreken, ook over de praktijk van ons leven. Ik heb verschillende keren de gemeente van Jeruzalem als een voorbeeld genomen bij de behandeling van de eerste Korinthebrief. Dat prachtige, ongeëvenaarde voorbeeld van Handelingen 2, dat leven van de christenen in de volheid van de geest, die daar alle dingen gemeen hadden, die dagelijks van huis tot huis met elkander brood braken, die de Heere prezen en in eenvoudigheid des harten genade hadden bij het ganse volk. Wat denkt u, zou het lijden kunnen, wanneer wij elkander zo aan boord kwamen en met elkander kwamen brood eten? En dan elkander niet alleen maar verdragen, maar met elkander delen, zoals dat staat van die eerste gemeente. Dan moet u in dat licht eens even denken aan een hoed op, aan een badpak, aan een televisietoestel, aan al die dingen waar wij het dan zo druk mee hebben vaak. Dan verdwijnen ze toch als sneeuw voor de zon. Dan is er een heel ander goed van eerste orde. En in het licht van dat goed komt die hoed. Komt dat badpak? Komt die lange broek? Komt dat televisietoestel aan de orde? En dan zeg ik niet wat de uitkomst is, maar dan zal de Heere uitmaken wat de uitkomst is. Dat is het verschil tussen de kerkelijke praktijk die wij er vandaag de dag op nahouden en het gemeenteleven van de eerste christengemeente. En dus nogmaals, als het dan vanavond met zoveel woorden gezegd zal worden, en ik zal trachten dat te doen, hoewel ik er als een berg tegenop gezien heb, omdat ik vrees dat ik stof geef voor die twistgierigheid waar dit gedeelte mee eindigt, en dat zou ik vreselijk vinden. Maar als het dan met zoveel nadruk vanavond behandeld moet worden, dan moet het voor u en voor mij duidelijk zijn dat dat niet tot onze eer is. Maar dat het de armoede is van het geestelijk leven in wat dan genoemd wordt het lichaam van Christus, die ons noopt om over zulke dingen uitvoerig met elkander te spreken. Wees mij navolgens, gelijkerwijs ook ik, van Christus, namelijk om velen te behouden. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. Heel belangrijk vers, omdat even verder, wel geteld in vers 22, als Paulus gaat spreken over het avondmaal en over de misbruiken rond het avondmaal, hij precies in dezelfde termen spreekt tot de gemeente der Korintiërs, alleen net andersom. Dan zegt hij, of veracht gij de gemeente Gods, beschaamt gij degene die niet hebben, wat zal ik u zeggen? En dan komt het, zal ik u prijzen. In deze prijs ik u niet. Er is dus een soort overeenkomst, zou je kunnen zeggen, tussen dat punt van die rangorde tussen man en vrouw voor het aangezicht van God in de gemeente, waar dan ook die hoed toe hoort, zoals we nog zullen horen, en dat andere punt, dat punt van het avondmaal. En nou denk ik dat er wel niemand zal zijn die tegen mij zal durven zeggen dat het avondmaal een onbelangrijk punt is. Misschien bent u wel hier vanavond naar de kerk gegaan met de gedachte, nou ja, het gaat om een aangelegen punt, maar het is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Mag ik u dan maar gelijk aan het begin zeggen dat de apostel Paulus deze misschien in onze ogen kleine zaak waar het vanavond over gaat, van zo'n geweldig gewicht acht, dat hij die zaak vergelijkt met niets minder dan met de viering van het heilig avondmaal, één van de twee sacramenten die we in de kerk hebben en waar het allemaal om draait, zoals we allemaal waarschijnlijk wel weten. Het is trouwens niet alleen het gebruik van dat werkwoord prijzen dat in die richting duidt, ik prijs u broeders, in deze prijs ik u niet, maar er is nog een andere overeenkomst tussen dit gedeelte en dat volgende gedeelte over het avondmaal. Paulus prijst namelijk de Korintiërs dat ze in alles hem gedachtig zijn, en dan komt het, en de inzettingen behouden, gelijk ik die u overgegeven heb. En laat hij nou precies datzelfde woord inzettingen ook weer gebruiken bij het avondmaal. Kijk maar naar vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook aan u overgegeven heb. En dan komen de instellingswoorden van het avondmaal. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Datzelfde werkwoord, paradidunai. De overlevering van Christus aan zijn apostelen, die het weer overleveren aan de gemeente als een vaste instelling
tot aan zijn wederkomst toe. Doe dat tot mijn gedachtenis.
Datzelfde overleveren gebruikt hier de apostel Paulus om nu met ons te gaan spreken over ons gedrag in de gemeente en de plaats van de man, van de vrouw, de kleding van de man, van de vrouw, het bedekt zijn van man en vrouw voor het aangezicht van God. Ik hoop dat ik u daarmee overtuigd heb, wanneer u misschien toch de gedachte zou hebben gehad, het is niet zo belangrijk. Belangrijk is het avondmaal, dit is een ondergeschikt punt. Ik geloof dat u dat niet mag zeggen. Er is een commentaar die zegt dat Paulus hier bezig is om overleveringen aan de gemeente mee te geven van leerstellige aard en van praktische aard. Ik heb daarnet tegen u gezegd dat de binnenkant en de buitenkant in de Bijbel niet van elkaar te scheiden zijn. Als een mens door God tot God bekeerd wordt, dan is dat te zien aan zijn levensgedrag. En daar hoort dan ook de kleding toe en daar horen nog een hele hoop andere dingen toe. Veel te veel om vanavond op te noemen, hoeft ook niet. Dat is daaraan te zien, dat is vrucht, zouden wij zeggen, van het werk van God aan het hart van de mens. Datzelfde moet ik nu eigenlijk ook zeggen van het gemeenteleven in zijn geheel. Dat gemeenteleven, dat heeft een binnenkant en dat heeft een buitenkant. U mag mijnentwege het avondmaal rangschikken bij de binnenkant. Hoewel dat niet helemaal bijbels juist is, maar laten we het voor vanavond dan maar even zo zeggen. De binnenkant van het gemeenteleven, wat is dat? Dat is de persoonlijke gemeenschap met het vlees en het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan samen met al Gods heiligen. Die binnenkant heeft ook een buitenkant. En wat is die buitenkant? Ik kan beter zeggen, wat is die buitenkant niet? Want daar valt eigenlijk alles onder wat tot ons dagelijkse praktische leven behoort. Van de vroege morgen tot de late avond. Ik heb eens een keer op een hele ongelukkige manier me uitdrukken tegen een van de mensen die ik nogal vaker op Urk ontmoet gezegd. Ja, op dit moment ben ik geen predikant. Die man die keek me aan. En zei, is dat naar de Bijbel, dominee? Is er één ogenblik waarop u geen predikant bent? Geeft de Heer u dan vakantie of zo? Ontheft hij u voor dat ogenblik uit het ambt? Die man had natuurlijk het schoonste gelijk van de wereld, dat begrijpt u wel. Op het moment dat een mens in het ambt treedt, treedt hij in het ambt voor zijn leven. Daarom is het altijd maar de vraag of wij een goede instelling hebben in onze kerken. Wanneer we ouderlingen hebben die 4 jaar zitten, 8 jaar zitten, 12 jaar zitten, kan dan in de hervormde kerken. Dan moet het afgelopen zijn. Ik heb veel mensen ontmoet die daar grote moeite mee hadden. Niet omdat ze zo graag wilden heersen over het erfdeel des Heren. En daarom aan wilden blijven, zulke voorbeelden zijn er ook. Maar omdat ze meenden op goede gronden dat ze dat ambt van de Heere hadden ontvangen. En omdat ze het nu ook niet eerder wilden neerleggen dan wanneer de Heere het tegen hen zou zeggen. Er is heel wat voor te zeggen. En als we nou eens even afzien van een dominee en afzien van een ouderling en afzien van een diaken. En als ik nou eens even aan u denk, zoals u hier voor me zit. Voor het grootste deel zogenaamd niet ambtsdrager. Kunt u dat afleggen op een ogenblik? Kunt u zeggen, ja, ik hoor wel tot die gemeente, maar op dit ogenblik heb ik vakantie. Ik dacht, wanneer we iets kennen van die binnenkant van het leven met God, dat we dan ook naar buiten toe, niet alleen maar als dominee, als ouderling en als diaken, maar met z'n allen, dat niet van ons af kunnen leggen, niet kunnen zeggen, ja, daar zijn we nu van vrijgesteld, we hebben op het ogenblik vakantie. Dat gaat altijd door. En vooral wanneer we er oog voor krijgen dat de Heere in zijn grote trouw
niet aflaat om die binnenkant te onderhouden in ons leven. Van de vroege morgen tot de late avond, tot ons sprekende, vroeg opzijnde en sprekende, staat er bij de profeet. Kijk, dan krijgt dat zijn neerslag in ons leven. Als we dat gaan verstaan, dan wordt ons leven vanzelf gericht op die binnenkant, op die woorden van God, op dat leven met hem, en daarbuiten is geen leven. En daarbuiten is dan ook echt geen leven. Ook dat leven bij de kruidenier, en ook dat leven bij de groenteboer, en ook dat leven bij de slager, en ook dat leven achter uw aanrecht, of aan uw huistafel, of wanneer uw kinderen wat begeleidt, of in de gewoonste dingen van de wereld, noem maar op. Dat leven, dat wil geleefd zijn naar die binnenkant. Omdat de Heer nu eenmaal niet een God is die het dan eens een keer wel doet en dan weer eens een keer niet doet. Hij is een trouwe God, hij laat niet varen de werken zijner handen, daar beginnen we elke zondagmorgen. En elke zondagmiddag mee. De inzettingen behoud. Gelijk ik u die overgeleverd heb. Dat wil zeggen inzettingen voor de leer. En dan ook inzettingen voor de praktijk. En nou zou het wel eens kunnen zijn dat u een benauwd gevoel krijgt. En dat u zegt nou. Dan blijft er voor een mens toch niet veel ruimte meer over om te ademen. Dan heb ik niet veel meer over voor mezelf. Dan is het eigenlijk met mijn vrije tijd gedaan. Dan wordt er een keurslijf om me heen gebonden. En ik begrijp wel waar dat vandaan komt. Dat zijn onze overleveren. Een keurslijf om me heen gebonden, een korset. Daar zit ik als het ware ingedoken, ik kan geen kant uit, ik kan me niet bukken, ik kan me niet buigen, ik kan niet gaan zitten en kan niet staan. Ja, maar dat bedoelt de Heer niet. Hij is niet een God die vroeg op is en spreekt in zijn grote barmhartigheid om zondaren te behouden, zoals het staat op het slot van hoofdstuk 10, om ons dan vervolgens lasten op te leggen die te zwaar zijn om te dragen. Maar integendeel, dat leven van die zogenaamde buitenkant, dat zo correspondeert met die binnenkant, dat is een leven waarvan David zegt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten als de Heere zijn hart geeft. Zouden wij dan niet ons hart kunnen geven en zouden we een hart kunnen geven zonder lichaam? En zouden we een lichaam kunnen geven zonder kleding en noem al die dingen maar op? Het hoort er immers alles bij, aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Menige vader durft het niet meer te zeggen. Omdat hij denkt, ja, maar mijn gezin is zo anders en mijn kinderen zus en zo. Dat Jozua zei aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, dat heeft hij niet gedaan op grond van de vroomheid van zijn zoons. Maar dat heeft hij gedaan omdat God een volkomen God is. En omdat de Heere gediend wil worden met een volkomen hart en met een volkomen leven. Vers 3. Doch ik wil dat gij weet. In hoofdstuk 10 kwamen we diezelfde uitdrukking tegen aan het begin. Ik wil niet, broeders, dat ge onwetende zijt. Toen ging het over Israël, weet u nog? Israël als voorbeeld voor de gemeente. Als de apostel zegt, en u moet het zelf maar nakijken in deze eerste Korinthebrief, als de apostel zegt, ik wil dat gij weet, dan gaat het ook weer om iets dat wij niet kunnen missen, wat er wezenlijk toe behoort. Ik wil dat gij weet, wat moeten we dan weten? En nou komt voor het eerst dat woord hoofd in het vizier. Maar op een andere manier dan wij gewend zijn om het te gebruiken. Vandaar ook dat ik op die aanplakbiljetten heb laten zetten hoofd en hoofddeksel. Eén komt uit het andere voort. We moeten het eerst met elkaar hebben over dat hoofd. En de betekenis van dat ene woordje kefalei, hoofd in het Nieuwe Testament. En dan zullen we het met elkaar hebben over de betekenis van het hoofddeksel.
kan alleen maar daaruit verklaard worden, onthoud het goed. Doch ik wil dat gij weet. En nu komt er een rangorde. Dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. Driemaal herhaalt de apostel dus heel bewust dat woordje hoofd. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. En als we nu op basis daarvan die volgende versen met elkaar zullen gaan lezen en uitleggen, dan zullen we telkens weer, dat zal u wel duidelijk worden vanavond, deze rangorde tegenkomen. Houd hem dus goed vast. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Dat geldt in Gods huis en daarbuiten. Ook zo'n punt dat uit de volgende verse duidelijk wordt. Paulus argumenteert, als ik dat lelijke woord mag gebruiken, niet alleen met de Bijbel, maar ook met de natuur. Vers 14. Leert u de natuur zelf niet? Dat is niet omdat Paulus een voorstander was van het natuurrecht, zoals dat in zijn dagen onder de heidense Grieken functioneerde. Maar dat is omdat Paulus wist wat onze belijdenissen samenvatten, dat God zich openbaart door zijn woord en in de schepping. Dat er twee bronnen van openbaring zijn, om zo te zeggen. De een klaarder, helderder, volkomener dan de ander, maar die andere kunnen we niet missen. Die openbaring van God in zijn schepping hoort erbij, completeert als het ware dat andere, de openbaring van God in zijn woord. Ik denk, beste vrienden, dat dat een van de zwakke punten in de kerk is vandaag de dag. Dat wij nog wel geloven dat Gods woord de Bijbel is. En dat de Bijbel Gods woord is en dat de Heere door zijn woord spreekt. Als ik dat aan u vraag, dan zegt u allemaal, ja natuurlijk, natuurlijk. Geen twijfel aan, onfeilbaar woord, enzovoort. Maar als ik nou aan u ga vragen of er nog een bron van openbaring is, of de Heere zich ook in het gewone leven te kennen geeft, dan wordt het al twijfelachtiger. Stel dat u het weet op grond van de catechisatie vroeger. Goed, dan zult u zeggen, ja ja, dat hebben we natuurlijk geleerd uit artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat er twee bronnen van openbaring zijn. Maar als ik nou aan u ga vragen, doet u ook wat met die tweede bron van openbaring? Doet u wat met die schepping? Doet u wat met die wereld om u heen? Nee, daar doe ik niks mee. Verdiende mijn broodje op, zegt er iemand. Ja, maar dat is wat anders dan wat de psalmist van psalm 19 deed. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijn er handenwerk. Als we dat verstonden, dan zou der vrome tent weer galmen. Van hulp en heil ons aangebracht, dat de Heer zo goed is. Dat hij dat alles schenkt, dat we geen stap kunnen doen, zegt Psalm 139, of gij zijt dat. Het zou een wonder voor ons zijn. Verstaan we dat? Ik ben bang dat de tijd dat verleerd heeft. En dat ook de kerk dat verleert. Dat wij met die scheppingen, met het verstaan van de talen Gods uit de natuur, eigenlijk niets meer kunnen beginnen. Mij spreekt de blomme een talen. Mij is het kruid beleefd, mij groet het al te malen dat God geschapen heeft. Wie zegt dat nog na? Kijk, en dan krijg je zo'n leven, hè? Ik zeg het alvast maar weer, we komen er nog wel achter, verder vanavond. Dan krijg je zo'n leven dat uit elkaar getrokken is. Een zondagsleven en een maandagsleven. Dat zit daarop van. Omdat we die werkelijkheid van ons dagelijkse leven, die schepping, niet meer weten te ordenen, niet meer weten te schikken naar zijn woord. Dat worden twee levens en die kinderen van ons, die worden uit elkaar getrokken, die worden schizoïden, zoals we dat dan met een deftig woord zeggen. Die gaan twee levens leiden, die zijn gespleten. En dan zijn we weer precies terecht bij de nood van het kerkelijk leven waar ik het er net over had. Hoe komt dat nou dat we zo twistgierig zijn op die punten? Toen heb ik gezegd omdat we dat geestelijke leven dat erachter zit, die behoudenis zo weinig verstaan en daar mekaar zo weinig op aanspreken. En nu zeg ik tegen u, hoe komt dat dan allemaal? Omdat wij van die twee dingen twee levens hebben gemaakt. De wereld, dat is dan de schepping, daar leven wij. En in de kerk, daar is het Gods woord. Daar heeft de Heer het voor te zeggen. Nee, zo is dat niet. De Heer heeft het in zijn woord voor te zeggen. En de Heer heeft het in de schepping voor te zeggen. En er is geen verschil tussen die twee. En nu begint Paulus dus met tegen ons te zeggen. In beide staat hier rangorde. Ook in de natuur, ook in de schepping. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man en de man het hoofd van de vrouw. En nou komt het. Nu worden de consequenties eruit getrokken en daar ging het ons immers vanavond om. Vers 4. Iedere man die bidt of profeteert hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Daar moet ik u het een en ander van vertellen. Er is kort geleden een rabbijn geweest die in het verband van een of andere vergadering op deze tekst inging. En die op die tekst een even verrassend als vanzelfsprekend licht liet vallen. Weet je hoe dat komt, zei die man in alle openheid tegen die christenvrouwen die daar vergaderd waren. Weet je hoe dat komt dat Paulus dat hier zegt? Omdat Paulus een christen is en omdat het in de gemeente van de christenen precies andersom toeging dan in de synagoge. Bij ons joden, zei die rabbijn, dat is immers duidelijk, daar hebben de mannen een kalotje op. En daar dragen de vrouwen geen hoed. Maar, zegt hij, door het evangelie is dat veranderd. De man staat met een ongedekt hoofd en de vrouw staat met een gedekt hoofd. En nou heeft die rabbijn er in die lezing niet bij gezegd hoe dat dan kwam en waarom dat dan was, want daar gaat het ons vanavond om, begrijpt u. Maar dat die man natuurlijk op het goede spoor zat met zijn uitleg, dat is wel duidelijk. In Israël, in de tempel en in de synagoge was dat immers het beeld. Dat de man met een gedekt hoofd voor het aangezicht van God stond. En waarom stond hij daar met een gedekt hoofd? Omdat hij voor God niet kon bestaan. Dat is de zaak. Die rangorde was er wel. God het hoofd van Christus. En Christus het hoofd van de man. Maar de Heere Christus was te midden van zijn volk nog niet geopenbaard. Daar was geen middelaar, als ik dat zo eens eventjes mag zeggen. Daar was geen middelaar geopenbaard tussen God en die zondige mens, die Jood die daar te bidden stond in de synagoge of in de tempel. En daarom moest hij zijn aangezicht bedekken. En als u nou de brieven van de Korintiërs door gaat lezen, dan komt u dat bedekte en gedekte aangezicht telkens tegen. En dan begrijpt u ook ineens dat dat kalotje of dat alpinopetje, wat dan de Joodse mannen dragen als ze naar de synagoge gaan, dat dat daarom gedragen wordt omdat hij in zichzelf niet kan bestaan voor deze hoge en heilige God. Mij zal geen mens zien en leven. Daar is een middelaar voor nodig. En die moet daartussen komen, die moet verzoening doen van de zonde. En daar zijn we bij een van de centrale gegevens van alle kledingstukken gekomen. Bedekken, verzoening doen, ik zal het u straks nog vertellen. Kijk, en dan gaat u Paulus ook begrijpen. Die zegt, die man, die onteert zijn eigen hoofd, wie is dat dan? Christus. als die namelijk zijn hoofd bedekt. Dat is immers duidelijk, dan heeft hij geen Christus nodig. Dan kent hij geen middelaar als hij zijn hoofd bedekt. Als er nog een bedekking voor hem moet komen voor het aangezicht van die hoge en heilige God, dan kent hij Christus niet. Maar als hij Christus kent, zegt Paulus, dan legt hij dat bedeksel van zijn hoofd weg. Daar wil hij dan niet meer mee te maken hebben. Hij staat recht voor God. Waarom? Omdat de Heere Jezus Christus daartussen gekomen is. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat vast te houden. En dat we dan ook gaan zien dat dat woord hoofd alles te maken heeft met het hoofddeksel. En dat de bedekking van het hoofd alles te maken heeft met de verzoening voor het aangezicht van die hoge en heilige God met wie we te doen hebben. Want daar gaat het immers om in dit hoofdstuk van de Korinthebrief. Het is in de kerk dat we hier zijn. Het is voor Gods aangezicht. Ja, zegt iemand, maar nou ben ik toch eigenlijk wel benieuwd wat u van dat volgende vers zult zeggen. Maar een iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, namelijk de man. Want het is één en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden waren. Toen ik vanmiddag deze verse met mijn vrouw doornam, ik zei tegen haar, ik verwacht vanavond heel wat eerlijk gezegd, en ik zie er nogal tegenop, ik wil graag dat je even gaat zitten aan de keukentafel en dat we eerst dat hoofdstuk eens met elkaar goed lezen. En dat is dan het voordeel als je vrouw ook de grondtalen wat meester is, dus we hebben dat samen doorgenomen. Toen zei mijn vrouw, als ik je nou goed begrijp, dan is die vrouw erop achteruit gegaan. Want die vrouw in de synagoge, die hoefde het hoofd niet te bedekken. Maar die vrouw in de kerk, die moet het hoofd bedekken. Hoe zit dat eigenlijk? En toen zijn we aan het zoeken gegaan in de Bijbel. Zo gaat dat dan. En dat is het voordeel als je dat samen doet. Dat zou ik u aan willen bevelen. Ook voor uw huiselijke praktijk, doe dat samen. Samen Gods woord onderzoeken. Dat lost tal van twistvragen op trouwens. En toen zijn we hierop gekomen dat in de synagoge de vrouw helemaal niet meedeed. Die zat daar, als ik zo mag zeggen, achter kippengaas. Die was gepresenteerd in haar man aanwezig, maar zij functioneerde niet in de gemeente. Ik zeg dat daarom met zoveel nadruk, omdat je nogal eens een keer hoort van mensen die, als je deze teksten aanhaalt, je aanvallen en zeggen, u wilt eigenlijk die vrouw ondergeschikt maken. U wilt eigenlijk het proces van onze cultuurgeschiedenis een beetje terugdraaien. U wilt de klok terugzetten. U wilt die vrouw eigenlijk weer een ondergeschikte positie geven. Die vrouw die nu eindelijk eens een keer vrij is geworden, die moet nou ineens weer de ondergeschikte worden, en tot overmaat waaraan moet ze ook nog eens een keer een petje op hebben of een hoed. Daar ergeren de mensen zich dan aan. En dan beroepen ze zich natuurlijk op de teksten uit de Galatenbrief en zeggen, er staat toch in Christus, is nog man, nog vrouw, slaaf, nog vrije, Jood, nog Griek, enzovoorts, barbaar, nog Skiet. Hoe rijmt u dat dan met elkaar? Wel, dat kan ik heel goed en dat wil ik u graag vanavond vertellen. Inderdaad is door het evangelie van de Heere Jezus Christus de vrouw, ik zeg niet vrij geworden, maar wel mondig geworden. Ik kan het ook anders zeggen. Door het evangelie is de vrouw gaan meetellen in de samenkomsten der gemeente. Paulus zegt wel dat hij haar niet toestaat om te leren. Maar hij houdt het voor mogelijk en waarschijnlijk in het licht van 1 Korinthe 12 tot 14, waar al die geestesgaven genoemd worden, dat ze zal bidden en dat ze zal profeteren. Dat wil zeggen dat als op een Deborah, als op een Anna, als op zoveel, de dochters van Agabus. De geest van God op haar zal vallen en dat ze dan duidelijke taal zal spreken in het gebed of in de profetie, zoals Paulus dat hier bedoelt, in het midden der gemeente. Dat houdt hij voor mogelijk, dat heeft hij ook kennelijk meegemaakt in die gemeente der Korintiërs. Leren niet, dat is haar niet toegestaan. Ambtelijke bediening in die strikte zin niet, dat is niet voor haar, maar dat is een ander hoofdstuk. Maar die vrouw, dat voelt u dus wel, die komt, als ik dat zo eens even mag uitdrukken, maar het is eigenlijk wereldse taal hoor, waar ik me nu van bedien om het duidelijk te maken. Die vrouw komt naar voren, die vrouw die krijgt een wettige plaats in het midden der gemeente. Ha, zegt er iemand, nou zijn we. Ja, wacht even. Wat is die wettige plaats? God, het hoofd van Christus. Christus, het hoofd van de man. De man, het hoofd van de vrouw. En nou hoop ik dat u begrijpt wat ik nu ga zeggen. Nu zal die vrouw in de gemeente de plaats die haar de Heere heeft toegezegd in die rangorde alleen maar kunnen innemen als ze vrouw is. En dat geldt niet alleen van de getrouwden. Dat geldt van alle vrouwen, kijk maar in 1 Korinthe 7, daar zult u het duidelijk vinden. Calvijn zegt dat ook in het commentaar. Gaat niet alleen om de getrouwden, het gaat om de vrouw als zodanig. Haar plaats in de schepping is verwant met haar plaats in het midden der gemeente Gods. En wat is haar plaats? In onderdanigheid aan haar man. En als u dat nou samenbrengt wat ik gezegd heb, dan ziet u dat er eigenlijk twee lijnen samenkomen. Die vrouw die komt naar voren. Ze wordt vrijgemaakt van dat kippengaas, als ik het oneerbiedig mag zeggen. Ze krijgt een wettige plaats in de gemeente. Het gaat zover dat de charismata op haar neerkomen. Ze mag bidden of profeteren. Maar altijd in die rangorde, God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. En nou zegt iemand bij deze tekst, en dat is me uit het hart gegrepen, dat is niet haar oneer, maar dat is haar eer. Dat is niet haar beperking, maar dat is haar vrijheid. Ik vond in een commentaar, ik zal niet zeggen van wie die is, want daar zou u misschien aanstoot aan kunnen nemen, deze opmerkingen. Ook deze kwestie wordt waarschijnlijk behandeld naar aanleiding van een door de Korintiërs gestelde vraag. Ze is schijnbaar van gering belang, maar heeft in werkelijkheid grote consequenties. Door de apostel wordt ze beantwoord met een diep godsdienstige beschouwing die voor alle volken en tijden van gewicht is. Het feit dat de christinnen van Korinthe met onbedekt hoofd in de bijeenkomsten verschenen, wordt door Paulus scherp afgekeurd. Haar, nu komt er een woord dat u in uw oren moet knopen, haar emancipatie. Geest. En daar hebben we 9 van de 10 problemen waar wij dan twistgierig over zijn aan te danken. Haar emancipatiegeest is in strijd met de onderworpenheid van de vrouw aan de man. Zeker, in de bovennatuurlijke orde zijn man en vrouw gelijk. Maar bij de uiterlijke eredienst, die ook een sociaal karakter heeft, moet haar onderdanigheid tot uiting komen. Die berust op het natuurrecht en op de goddelijke openbaring. Genoeg. U begrijpt wat de bedoeling is, ik hoop het althans. De vrouw vrijgemaakt Van slavernij, van achteruitgeschoven zijn, zeker. Maar in die rangorde. Van binnen en van buiten. In de kerk en in het sociale leven. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw. En dat wordt gezien aan zijn ongedekt hoofd. En het wordt gezien aan haar gedekt hoofd. En nou zijn er natuurlijk tal van vragen die overblijven. En daar zullen we er een paar van behandelen na de pauze. Onder andere deze. Kunnen we nou dat haar en de haardracht niet als een bedekking zien? Dat zal ik straks, dat hoop ik althans straks uit de doeken te doen. Maar laat dit voor u van het allergrootste belang zijn. En laten we daar straks op doorgaan. U hebt wel gemerkt dat ik met een zekere opzet geen gelegenheid heb gegeven tot vragen stellen. En ik kan u nu alvast wel zeggen dat ik die gelegenheid ook straks niet zal geven. Dat is misschien niet helemaal eerlijk ten opzichte van degene die mij in de pauze niet gesproken hebben, maar dat zit zo. Ik heb dat lang en breed overwogen. Een van de broeders zei tegen me: dominee, zou u dat nou niet wel doen, hè, gelegenheid om vragen te stellen. Maar ik ben zo ontzettend bang dat wij dan precies blijven en dat wij deze avond straks met elkaar eindigen in dat 16e vers. Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn. En om die reden, omdat we dan misschien bij de verschillen zouden eindigen, smaak ook mee naar huis zouden nemen, daarom heb ik gezegd, dan weet u dat alvast. Ik wil daar niet mee besluiten straks. Ik wil ook niet, als dit allemaal behandeld is, zo ongeveer, nog weer eens een keer gelegenheid geven tot discussie of debat of iets dergelijks. Dat betekent natuurlijk niet dat u van harte bij mij welkom bent en blijft om na deze avond, liever nog op een andere gelegenheid, met me daarover te spreken. Ik ben natuurlijk niet zo dat ik nou achter mijn eigen verhaal wil wegduiken en zeggen ik wil geen verantwoording af. Daarom begin ik nu maar met een paar dingen die overgebleven zijn van voor de pauze, zal ik maar zeggen. In de eerste plaats een vraag naar het cultuurpatroon. Moet je datgene wat de apostel Paulus zegt toch niet verstaan, een beetje in het beeld van zijn tijd? Ik vond het opvallend dat die commentaar die ik u vlak voor de pauze heb voorgelezen juist zegt: nee, het is voor alle tijden. Ik denk dat je dat ook zult moeten zeggen wanneer je twee dingen vasthoudt. In de eerste plaats dat het hier gaat om een stuk regelrechte openbaring van God. Laten we maar eerlijk zijn, wat hebben wij nu over deze zaken verder in handen dan deze teksten? Het is ook niet zonder Gods bedoeling dat er maar een paar teksten in de Bijbel over deze punten staan. Sommige mensen zeggen ja, dat is om aan te geven dat het niet zo belangrijk is. Dat geloof ik niet. Maar om de eenduidigheid van de zaak goed naar voren te brengen. Ik denk dat dat een punt is. En in de tweede plaats, omdat Paulus uitgaat van die rangorde die een schriftorde en een scheppingsorde is. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Dat is onomkeerbaar. En dan kan iemand nog wel eens een keer een nuance voelen in die teksten. Ik meen bijvoorbeeld niet, en ik hoop ook niet dat u dat meent, ik heb er wel om gebeden natuurlijk voor deze avond, dat de Heere me zou leiden in de waarheid, zodat ik niet mijn eigen mening zou ten beste geven. Maar ik zal absoluut niet zeggen aan het eind van deze avond, nu is er verder geen exegese meer van 1 Korinthe 11 mogelijk. Absoluut niet. Als iemand op grond van de teksten mij overtuigt van andere dingen, maar dan op grond van de teksten, dan zal ik daar graag voor buigen. En dat zal altijd wel zo blijven. Maar die rangorde als zodanig in kerk en schepping is onomkeerbaar. En als wij niet bereid zijn, beste vrienden,
om al onze huwelijksverhoudingen, gezinsverhoudingen, maatschappijverhoudingen, kerkverhoudingen. Want de hele kwestie van de vrouw in het ambt is er ook mee gegeven. Emancipatietoestanden, feministische toestanden, noem maar op. Te onderwerpen aan deze zaak. Ja, dan is het inderdaad beter dat wij er niet over met elkaar praten dan dat we er wel over met elkaar praten. De vragensteller over dat cultuurpatroon wees ook nog even naar andere volken in andere culturen. En dan denken we niet in de eerste plaats aan Europese volken, maar aan Aziatische volken, aan Afrikaanse volken. Hoe is dat nou eigenlijk? Die mensen gaan misschien met elkander wat betreft de kleding op een heel andere wijze om dan wij. Ik weet daar natuurlijk lang niet alles van, dat begrijpt u wel. Wat me wel is opgevallen in de contacten die ik dan heb gehad met zendelingen in de tijd toen ik nog in de VZB zat. De contacten die ik heb gehad toen ik een keer in Afrika was. En in de contacten die ik af en toe nog heb met Aziatische christelijke leiders. Dat is dat als mensen vanuit welke cultuur ook maar met het hart van het christendom, en ik reken dus de beginverzen van dit hoofdstuk tot het hart van het christendom te behoren, in aanraking komen. En dat hart van het christendom raakt hun hart, dan heeft dat gevolgen voor hun kleding. En ik heb me erover verbaasd toen ik in Zuid-Afrika was, hoe die gevolgen veel makkelijker geaccepteerd werden onder de Bantoes dan betrekkelijk onder de Blanken. In mijn tijd was het nog allemaal heel vanzelfsprekend dat dit geen punten waren in de NG-kerk, in de Nederlands Hervormde Kerk en ook niet in de Dopperkerk, de G-kerk in Zuid-Afrika. Maar ik heb nu wel begrepen van contacten met collega's en zo dat het wel een probleem is geworden. Typisch is dat het voor zover mij bekend niet of nauwelijks een probleem is onder de Bantoes. Dat men met andere woorden in die inheemse culturen veel makkelijker de eenheid van binnen en buiten, van ziel en lichaam, van prediking en gedrag, van zondag en maandag accepteert dan in de westerse cultuur, waar wij mensen nu eenmaal geleerd hebben om ons wat mondig op te stellen en ons eigen versen, duiden erop dat Paulus niet past in het typisch stoïsche klimaat wat er in die dagen in de Griekse wereld was. De stoa, dat waren de wijsgeren die het toen voor het zeggen hadden. Dat hij ook niet meer past in het rabbijns-hellenistische klimaat dat in Korinthe bekend was. En dat hij ook niet past in het klimaat van de mysterie-religies. Wat betreft dit punt van de kleding. Je zou dus kunnen zeggen, Paulus past in geen enkele cultuur van zijn tijd. Dat is niet jammer, maar dat is een voordeel voor zijn boodschap. Des te makkelijker zullen wij aanvaarden dat die boodschap doorgaat. En dat die normatief is ook voor onze dagen, dat er sprake is van openbaring en niet van een mening in een bepaalde cultuurperiode. Des te makkelijker ook zullen wij aanvaarden dat de normen niet in de cultuur liggen, maar in de openbaring van God. En dat het woord van God en dat de geest van God in de kerk en daarbuiten zijn eigen cultuur teweeg brengt. Ik geloof dat dat een punt is dat wij ook al lang vergeten hebben. En dan beperk ik me niet op kleding, maar dan gaat het ook over het taalgebruik. En dan gaat het ook over de inhoud van onze bibliotheken. Dan gaat het over honderden andere dingen. Onze hele manier van leven, onze hele instelling, onze habitus moest eigenlijk toch één zijn met de boodschap die ons hier van zondag tot zondag en in welke kerk ook maar verkondigd wordt. De derde vraag betrof de opvatting van het woord vrouw. Gaat het hier niet om de getrouwde vrouw? Ik wil het niet met zoveel woorden gaan uitspitten. Ik wil wel dit zeggen,
Op grond van 1 Korinthe 7, ik heb het al even genoemd in het eerste gedeelte, geloof ik dat niet. Geloof ik niet dat je kunt zeggen, de ongetrouwde vrouw, de maagden bijvoorbeeld, of de weduwen, die hoeven, laat ik het nu maar populair uitdrukken, geen hoed op te hebben in de kerk. Het gaat immers niet om een casuïstiek. Het gaat niet om een gevallen leer. Het gaat Paulus er niet om om te zeggen, de getrouwde vrouwen zijn in die rangorde van de schepping aan de man onderdanig. Nee, alle vrouwen hebben als vrouw vanuit de eigenaardigheid van de schepping, vanuit de begaafdheid en de positie van de schepping, die plaats. En ja, als je dan gaat praten over leeftijden, en dat doen we natuurlijk ook in verband met een gedekt of een ongedekt hoofd, ik ken al die discussies wel, ben tenslotte ook vader van een dochter. Als we dan gaan praten over leeftijden, dan zeg ik, ja, zouden we misschien de zaak kunnen oplossen door het even los te maken van die hoed. En even bij onszelf te raden te gaan en te vragen, wanneer brengen wij onze kinderen bij, of wanneer wordt onze kinderen bijgebracht dat de een jongen, de ander een meisje is. Begint dat op 18 jaar of zo? Heel veel mensen die denken, dan begint dat. Maar er zal natuurlijk niemand zijn die dat zo denkt. Maar dan past men wel die andere regel toe waar wij het dan vanavond over hebben. Die mensen hebben je in de gemeente. Is dat zo? Of brengt onze hele maatschappij alleen al in onze leefsituatie met zich mee dat wij daar toch veel eerder aan toe zijn en ook over beginnen, ook in onze eigen gezinnen. Tot welzijn van die kinderen, van die jongen en van dat meisje. En als u zich nou nog even herinnert wat ik in het begin heb gezegd, dat de Heere een volkomen God is. En dat we met dit hoofdstuk in zijn huis zijn. En dat hij ook in volkomenheid gediend wil worden. Praten niet over wat een mens kan. Wat de Heere geeft in zijn huis. Wat hij eist, dat geeft hij, zegt Augustine. Moeten we dat dan zo gaan onderscheiden dat we zeggen, nou ja, tot die en die leeftijd, dan kan dat nog wel zo. Ik wil het graag vrij laten. Maar dan vrij laten in die zin dat u nog eens een keer doordenkt over die volkomenheid des Heren en de volkomenheid van de liefde. En of we er dan misschien toe zouden komen om te zeggen, nou ja, een meisje van een jaar of 12, het hoeft nog niet, 13 hoeft nog niet, 14 hoeft nog niet, 15, dan komt het een beetje in de buurt, in de puberteit, en dan komen natuurlijk de problemen, want dan willen ze niet meer. Zo gaat dat immers. En zo, dan zijn we toch op een hele verkeerde toer. Op een hele verkeerde toer. Dat zou ik dus over die drie vragen willen zeggen. U voelt wel, als er vragen gaan komen, dan wordt het al gauw ook zo dat onze eigen meningen in het geding komen. En ik geef het dus, dat zeg ik nogmaals, voor alles wat beter en duidelijker is, maar dan op basis van deze teksten. We gaan verder lezen. Iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is één en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden waren. Er zijn mensen die op grond van deze tekst en nog een paar woorden in dit gedeelte hebben gezegd, ja, maar dat haar, dat lange haar, dat is het deksel wat Paulus bedoelt. Nou, laat ik u uit de droom mogen helpen, beste vrienden, dat is het niet. Want de apostel gebruikt wonderlijk genoeg voor de hoed en voor het haar twee verschillende woorden in de Griekse tekst. En dat doet hij natuurlijk voor zijn tijdgenoten heel bewust. Hij gebruikt het woord kataleuma als een bedekking van het hoofd. En hij gebruikt het woord peribulaion, en dat staat dan in vers 15, als het gaat om de bedekking van het haar. Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een, en dan helaas heeft de Statenvertaling deksel, dat eigenlijk een omhulsel gegeven is. dat hoofd, en we zullen horen, daar zien de engelen op, en om wat voor reden zullen we ook nog horen, dat hoofd dat wordt omhuld door die haarkrans die de Heere haar tot een omhulsel gegeven heeft. En het feit dat de apostel daar een ander woord, kennelijk bewust een ander woord gebruikt, wat hij verder in dit hele gedeelte niet gebruikt, dat is voor mij reden. En ook de hele spreekwijze in het vers dat ik u net heb voorgelezen, vers 5, is voor mij reden om te zeggen, nee, het is niet zo dat de apostel hier zou bedoelen met die bedekking iets als een haarkrans of lang haar. Dat lange haar, dat is een hoofdstuk apart, zoals we nu nog zullen horen, maar die hoed staat daar even los van. We lezen verder in vers 6. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren wordt. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Ook hier kunt u wel duidelijk horen dat het om twee verschillende zaken gaat als we spreken over dat hoofddeksel en dat haar. De meeste commentaren zeggen er dit van. Als het dan niet nodig is dat die vrouw in die rangorde die ik jullie daarnet verkondigd heb, God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw, met gedekt hoofd voor Gods aangezicht komt, nou dan is het ook niet nodig, zegt Paulus, dat ze lang haar heeft. Laat ze dan worden als alle mannen in het Grieks-Romeinse Rijk en dat haar volledig laten afknippen, dan zijn we allemaal gelijk. Maar als wij het erover eens zijn dat dat lelijk is, dan kunnen we het er ook over eens worden dat ze past in die rangorde en dat we het een moeten zeggen en het ander en dat ze dus een hoofddeksel moet hebben. Want, vers 7, u hoort het wel, hè? Elk vers begint met want, we hebben het principiële gehad, om zo te zeggen. Wat Paulus hier doet van vers tot vers, dat is niets anders dan de consequenties, de conclusies trekken. Want de man moet het hoofd niet dekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Wat gebeurt hier? Met eerbied gezegd keert Paulus hier het beeld om. Met eerbied gezegd zegt hij tegen de Korintiërs, we hebben het nu eerst van boven naar beneden gehoord. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw. Laten we het nou eens bekijken, zegt Paulus, zoals jullie het zo graag doen, Korintiërs. Van onder naar boven. Dat hebben we immers gehoord in de eerste hoofdstukken van deze brief. Dat de Korintiërs met niets anders bezig waren dan met die heilloze weg van onder naar boven. Dat was hun gnosis, dat was hun kennis, dat was hun wetenschap, dat was hun verlossing. En die voerde tot niets, maar ze dachten dat ze er kwamen. Stapje voor stapje, stapje voor stapje, steeds hoger in een weg van illuminatie en ascese en hoe het allemaal heten mag, zou een mens tenslotte bij God terechtkomen. Nou, zegt Paulus, nou wil ik ook die weg eens met jullie gaan. Maar dan vanuit datgene wat we daarnet gehoord hebben, hè? Die rangorde van boven naar beneden. Hoe ziet het er nou uit als ik het omkeer? Hoe ziet die man er nou uit? Wat is nou die man? Is dat de man van Genesis 3 in het zweet uws aanschijns? Zult gij brood eten? Is dat de man van Genesis 4 die zijn broer doodslaat? Is dat de man die de zonde uitleeft ook in zijn gezin? Hoe ziet die man eruit? En nou krijgen we de toepassing, beste mensen, van wat ik daar straks zei. We horen hier niet alleen een andere boodschap, maar we krijgen hier ook een andere cultuur aangereikt. Het beïnvloedt ons spraakgebruik. We krijgen een andere taal over ons. We gaan anders denken. We leven dan in andere patronen. Blijkt hier. Wie is die man? Dat kun je medisch niet bepalen, dat kun je biologisch niet bepalen. Er is maar één antwoord op, zegt Paulus. De man is het beeld en de heerlijkheid Gods. God is zijn hoofd. En de man is zijn beeld. Van God namelijk. Wat u hier hoort, met zoveel woorden, dat is het herstel van de schepping. Paulus geeft hier eigenlijk, zo tussen de regels door ons te kennen, mensen, als je op die weg komt, dat je wandelt en dat je leeft in en buiten de kerk naar die rangorde van God, dan wordt gena van waarheid blij ontmoeten, vrede met een kus van het recht gegroet, dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog, dan zal de Heere ons het goede weer doen zien. Dan gaat die schepping weer leven als schepping Gods. Dan wordt die aarde weer vruchtbaar. Dan worden de gezinnen weer vruchtbaar. Wat heb ik net in de krant gelezen? Dat we langzamerhand zuchten. Onder ons kindertal dat we zelf gekozen hebben. En dat het. Ja, en dat is eigenlijk de grootste ironie die er is. Economisch niet meer verantwoord is dat Nederland zo weinig kleine kinderen heeft. Dat er zo weinig kinderen worden geboren. Economisch. En de mensen die in de jaren 50 goed hun krant lazen, die lazen het net andersom. Toen werd er gezegd, het is economisch niet verantwoord en ecologisch niet verantwoord dat er nog meer kinderen geboren worden en dat het zomaar doorgaat. Nederland wordt overbevolkt. En wat zeggen ze nou? Slaat op, economisch niet meer verantwoord dat er zo weinig kinderen geboren worden. En in de 50e jaren zei mijn goede oom, dominee W.L. Tucker, al tegen me: jongen, jij zult nog meemaken dat het met Nederland gaat zoals met Frankrijk. Daar zuchten ze nu al onder het kleine kindertal en dat zal straks bij ons gebeuren. Of de Heer ook gelijk krijgt, hè, met zijn woord. En wat is het dan een goede boodschap, te midden van al die onvernuftigheid van ons mensen die het zo goed wisten. Als God met zijn woord komt en dat is dan tegelijkertijd ook met zijn scheppingsordeningen komt. En als de Heere zegt, dit heb ik gedaan, dit is de rangorde. En als je goed naar mijn woord luistert en als je erdoor bekeerd wordt en tot geloof komt, dan zal het gebeuren dat jij, gevallen zondaar, in die rangorde weer het beeld en de heerlijkheid wordt van God, omdat ik je hoofd ben. En je mag met een ongedekt hoofd voor me verschijnen, jij man, omdat Christus je middelaar is geworden. En de vrouw? Ja, met een gedekt hoofd. Is dat alles? Herhaal. Die vrouw, die moet er nooit op, hoor. Dat heeft hij immers al gezegd. Alle dingen nog eens een keer te worden. Zo ook als een wet. De vrouw, zegt hij, met moed. Op die plaats. Hier. Misschien wel versmaad wordt. Maar de vriendin uit. Zeg maar niet een uitverkeer om van je. Ga toch mee. Er is een vrouwencafé in Zwolle. Prachtig. Lezingen te over. En de lol dat we hebben. Laat ze er niet naar luisteren, zegt Paulus. Zoals ze is. In die rangorde Gods. Is ze de heerlijkheid van de man. Dat wil zeggen, zij hoeft er niet onder te zuchten dat ze niet de rechtstreekse heerlijkheid in het beeld Gods is. Ze is erin betrokken. In dat beeld Gods. In die heerlijkheid Gods. Maar op die ene manier. Binnen die rang. De heerlijkheid van de man. Je zou alles willen zeggen, maar dat gaat niet. Wat dit voor gevolgen heeft, beste vriend, voor onze huwelijksverhoudingen. Wat dit voor gevolgen heeft om een man weer man te laten zijn in zijn gezin. Dat kon wel eens geweldig zijn. Ik voor mij ben ervan overtuigd als de kerkensdood niet alleen preekte, maar zo leefde. Dan zou het in het Nederlandse volk er werkelijk anders uitzien. Want, weer dat befaamde want, de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. De rangorde is tegelijkertijd een historische volgorde. Eerst de man, toen de vrouw. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Die plaats die ze heeft, is dan ook een gevulde plaats. Niet alleen een kwestie van een hoed op, maar een hulpe tegenover hem. Ik probeer dat uit de doeken te doen in huwelijksgesprekken. Het is heel moeilijk. Maar degenen onder ons die getrouwd zijn in de tijd dat ik hier predikant ben, die weten dat wel. Om duidelijk te maken wat daar beloofd wordt, wanneer dat huwelijksformulier gelezen wordt. Die getrouwe en die godvruchtige man en die trouwe huisvrouw, in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren, wat zijn we daar tekort gekomen? Je kunt ook zeggen, wat hebben we deze heerlijke vrucht van het paradijs, die de Heer ons toch zo uitermate lang gelaten heeft. Wat hebben we die vrucht versmaad? Wat hebben we er zelf wat van gemaakt? Als terugkomt, zegt Paulus, alle dingen op zijn plaats. De vrouw om de man een hulp tegenover hem. Daarom, en nou komt het vers waar iedereen altijd over struikelt. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Twee problemen. Eerst die macht, dan die engelen. Wat is die macht? Alle commentaren zeggen ongeveer hetzelfde. De macht is het teken van onderworpenheid aan de man. De man heeft volmacht over de vrouw. En al die commentaren komen daar ook mee in conflict. Want dat woordje exousia, wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat betekent niet dat een ander macht over mij heeft, maar dat betekent dat ik zelf macht heb. Het is dus niet macht, maar het is volmacht. Het gaat dus populair uitgedrukt niet om de volmacht van die man over die vrouw, maar het gaat om welke volmacht heeft die vrouw nou eigenlijk? En dat is immers de vraag waar we mee bezig zijn de hele avond. Is er dan nog een plaats over voor die vrouw? En dan geloof ik, beste vrienden, dat Paulus met opzet dit woord gebruikt. Dit woord volmacht. Voor die onderworpen vrouw. Die van haar omgeving het nodige te horen krijgt. We weten dat. Professor Sizo heeft er een prachtig boek over geschreven. Christenen in de antieke wereld. Er gaat een heel hoofdstuk over de gezinsverhouding. Onder andere over de positie van de vrouw. En dat Monica zich niet vertoonde in het openbare leven. En dat ze natuurlijk niet kwam op de plaatsen waar haar man kwam en waar hij bovendien zijn zoon Augustinus heen troonde om hem zogenaamd wereldwijs te maken, de termen waar alle vieze praatjes rondgingen in het Romeinse Rijk. Dat heeft ze wat moeten horen. Dat heeft ze wat moeten horen, dat ze die emancipatie niet lustte, dat ze daar niet op uit was. Voorbeeld, ook voor onze tijd. En nu zegt Paulus als een troost voor die vrouwen die zogenaamd niet mee kunnen met dat wereldse leven, wat er minstens zo in Paulus' dagen was als in onze dagen, tot een troost. Wees er maar niet verdrietig over. Denk maar niet dat je er minder van wordt als de wereld zo op je neerkijkt en zegt, kijk, daar heb je nou zo'n sloofje die niet mee kan. Alleen maar goed om kinderen ter wereld te brengen en ze dan in alle zorgen op te voeden. En er is zo wat over gepraat. Niet in het minst in Nederland. Aan die vrouwen geeft Paulus haar eer. En ik zou zeggen, misschien voor deze generatie van Urkers niet. Maar die generatie die nu groot wordt, die heeft in veel gevallen ouders voor wie dat wel geldt. En dan zou ik ze vanavond een les mee willen geven. En zeggen, die moeder van je, die zogenaamd met de wereld niet meekomt, omdat ze bleef in die orde, bewust of onbewust, die rangorde, God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw, die moeder van je, die is een bevoorrechte, in de geest van het geloven gezegende onder de vrouwen, wat er van Maria gezegd wordt. Zalig in kinderen baren. Zoals Paulus in een van zijn andere brieven zegt. Vergeet het nooit. En als er nog één haar eer te na komt, onthoud dat hier gezegd wordt, dat die vrouw een macht op het hoofd heeft. Dat wil zeggen dat wat de wereld uitlegt als een teken van onderworpenheid, in wezen haar kroon is, haar vol macht. En dan is dat woord niet meer passief, maar actief, zoals u het hoort. Haar volmacht, wat zij uitstraalt. Wat zij in dat gezin is. Maar niet alleen in dat gezin, zegt Paulus, maar ook in de gemeente is. Het kon die vrouw wel eens zijn. Op wie de geest van wijsheid en verstand komt met dat charisma van dat bidden of dat profeteren. Het zal de eerste niet zijn en het zal de laatste niet zijn. En dan zie je dat wat de wereld versmaadt, dat de Heere dat eert en in aanzien stelt dat hij die God is die de nederige verhoogt. En die de hoogmoedigen, en dat zijn ze altijd die tegen zijn rangorde ingaan, vernedert. Een macht. Haar vol macht. Haar eer. Nou, dat andere punt. Om der engelen wil. Daar is natuurlijk van alles van gemaakt. Dat begrijpt u wel. Ik ga al die exegeses niet ophalen. Als u ze een keer wilt horen, dan zal ik ze u een keer vertellen. Maar niet bij deze gelegenheid. Ik denk dat er maar één ding te zeggen valt. Namelijk wat opnieuw Calvijn in die prachtige commentaar op het Nieuwe Testament schrijft. Christus is in de hemelse eredienst niet alleen. Maar Christus is daar omgeven met zijn Vader door tienduizenden van engelen. Wat hier onderaan die rangorde staat, die vrouw in de gemeente, in het openbare leven. Dat is het nedenste van de ladder die oprijst tot in de hemel. Denk aan vader Jacob in Bethel. En daarboven is immers de hemelse eredienst. Waar deze eredienst een afschaduwing, een afspiegeling van is. Die engelen die staan daar om Christus heen. En ze zien het aangezicht van hem. En dan haal ik een paar dingen aan uit het Nieuwe Testament. Ze worden uitgezonden als gedienstige geesten. Tot dienst van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat wil zeggen, ze onderhouden een contact in die bediening van het woord, in de bediening der sacramenten. Denk aan de psalmen die we met elkaar zingen. Des Heeren engel schaart een onverwinbare legermacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Er zijn ook mensen die denken, engelen, dat is uit vroeger tijd. Of, op zijn best, engelen daarboven. Duivelen beneden, hier op aarde geen engel en geen duivel, u vergist u. Als de duivel zijn legioen en zijn macht voelbaar maakt op deze aarde, dacht u dat de Heere het daarbij laat? Hij doet ons van zijn kant die tienduizenden van engelen gevoelen. En dat zijn die gedienstige geesten, die hebben we nodig, zegt Paulus in de brief aan de Hebreeën, om tot de zaligheid te geraken. Dat zijn de boodschappers Gods in de hemelse heerlijkheid. En nu staat daar die vrouw, en dat is misschien wel de hoogste eer die we haar kunnen toekennen. In die rangorde, zegt Paulus, die moeder van je. Die grootmoeder. Die van nooit wat anders heeft geweten dan van Urk. En die van nooit wat anders wilde weten dan de Bijbel. Ik hoorde van een mevrouw, ik zal het u maar vertellen zoals het me vanmiddag door een zuster uit een andere gemeente werd verteld. Ik vond het een prachtig voorbeeld, een mevrouw die niet had leren lezen en niet had leren schrijven. Sommigen van u herkennen haar misschien nog wel. En die mevrouw zat dan met haar man aan tafel. En als dan die man ging bidden, dan nam ze de pet die hij op zijn hoofd had, van zijn hoofd af. En daarmee bedekte ze haar eigen hoofd. Tegenwoordig zouden toeristen er misschien een plaatje van schieten en zeggen, is toch leuk, hè, zoiets. Kom je alleen maar hier tegen. Paulus zet die vrouw vanavond in de hoogste eer die ze kan krijgen. Ze staat in de rangorde. Haar hoofd is de man. Haar hoofd is Christus. Haar hoofd is God. En wat de engelen daarboven doen, in die voortdurende eredienst, heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. Dat onderstreept zij. Door haar staan in die rangorde en dat dan ook te doen blijken in haar kleding. Het zijn geen kleinigheden. Als ze maar gezien worden in dat rechte verband. En dan komt dat bevrijdende woord, vers 11, nochtans. Is nog de man zonder de vrouw. Nog de vrouw zonder de man in de Heere. En dan zijn ze gelijk. In de Heere. In de gemeenschap met Christus. Een mystieke term, zegt iemand in een commentaar. Terecht. Want gelijk, dat is hier niet een emancipatieprogramma. Gelijk, dat is hier niet een leus van het feminisme. Weet je, zegt Paulus, waar man en vrouw gelijk zullen zijn? Daar waar ze voor God zullen staan. En waar geen man, geen vrouw meer zal zijn, waar ze niet zullen huwen, nog zullen ten huwelijk gegeven worden. In de Heer, in de gemeenschap met Christus, ze leven hem allen. En als je nou praat over die rangorde waar we het over gehad hebben met elkander, die rangorde die zal niet alleen hier op aarde geloofd worden, zegt Paulus, maar die zal eenmaal in de heerlijkheid beleefd worden. En dan zegt Job, als ik denk aan wat het zal zijn, dat God mij zal kennen en dat ik hem zal kennen en niet een vreemde, dan moet mijn hele lichaam mee, mijn nieren, verlangen zeer in mijn schoot, want dat zal zijn. Om zo voor God te staan. Ik heb vaak vanaf deze kansel gezegd, juist ook de laatste tijd, het eigenlijke leven van Gods volk is boven. En ik heb u heel wat opgesomd voor de pauze, waarom wij niet meer leven zoals het in Gods woord staat, kerkelijk niet en maatschappelijk helemaal. Maar misschien moet ik er nou aan het einde van deze avond nog wel een woord aan toevoegen en zeggen, weet je hoe dat komt? Omdat we zo weinig hemels zijn. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maak mij levend naar uw woord. En dat bidden we voor onze oude mensen, maar dat bidden we, en ik ben erg dankbaar dat er een hoop jonge mensen vanavond zijn, met name voor onze jeugd. Hemels, het gaat niet om deze aarde, daar zal eenmaal gerechtigheid wonen als een spiegel van de hemel. Het gaat om de hemel, daar is God. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. Daar speelt het zich af. En wat wij met elkaar doen, beste mensen, als kerk, als gemeente, zondags en tot wat voor kerk je ook hoort, interesseert me niet. Dat zal een spiegel moeten zijn van die eredienst. En als het dat niet is, zegt Paulus, dan is het een walg in de neusgaten van God. En dan doe je beter met er niet te komen, bij wijze van spreken, want dan is het een vloek. Zal je oordeel vermeerderen. Dat mag dan ook wel eens een keer gezegd worden. Als het zo nauw steekt en als de Heere zo'n volheid geeft. En zo'n volheid vraagt die hij zelf geeft. Wie bent u die zich dan tegen God verheft? En wie is die jongen en wie is dat meisje die zegt ik zal dan mijn eigen weg wel gaan? Dat willen we dan nog wel eens zien. En dat willen we dan nog wel eens horen. Maar waar de Heere regeert, daar gaat het anders toe. En dan komt even dat andere argument, en daar wil ik nu mee eindigen. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. De omkering, hè? Eerst heeft Paulus gezegd, eerst de man, dan de vrouw. Ja, maar in de Heere zijn ze gelijk. Kijk maar, staat in de Bijbel, staat niet in het emancipatieprogramma, staat in de Bijbel... Genesis 1 en 2, gelijk de vrouw uit de man is, dat is immers die rib van Adam, zo is daarna ook de man door de vrouw, er wordt geen man geboren dan door een vrouw. Toch alle dingen zijn uit God en nou is de cirkel weer rond en nou zijn we weer op het punt van uitgang teruggekeerd in de rangorde Gods. Nog even dat andere argument, oordeelt gij onder uzelf, is het betamelijk passend dat de vrouw ongedekt God bidden? Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo'n man lang haar draagt het hem een oneer is? Heeft Paulus dat nodig? Moet hij zeggen, ja maar nou heb ik de natuur nog even nodig, die moet ik ook nog even aanvoeren om het een beetje sterker te maken, want het staat niet sterk genoeg af, nee. Het staat sterk genoeg van zichzelf. Paulus wil alleen maar zeggen wat de Heere zegt door zijn woord. Dat kun je terugvinden in zijn daden, in de schepping, als je met ogen kijkt die door Gods geest verlicht zijn, die hele schepping getuigt hetzelfde als zijn woord. En dan zijn er natuurlijk mensen in de kerk die zeggen, wat? Is het een schande als een man lang haar draagt, leert de natuur, en al die Joden dan van vroeger, en al die Israëlieten dan, en die aartsvaders dan? Beetje voorzichtig. Al die Joden droegen geen lang haar. Al die Israëlieten droegen geen lang haar, u moet uw Bijbel beter kennen. Die Israëlieten droegen lang haar. Die Nazireërs Gods waren. De uitzonderingen zijn er niet om te zeggen dan maar zulke haren en niet naar de kapper en een huisje in Amsterdam. Maar de uitzonderingen zijn er van Gods wegen. Daar konden we ook nog wel eens op letten, beste vrienden. Tot in onze haardracht. Tot in onze haardracht, ja, ja, niet wettisch worden, niet zeggen, en nou moet je, en nou zal je, niet tegen die jongen vanavond zeggen, nou de dominee heeft gezegd hoor, ik zal het je nou leren. Helpt je niks. Maar beginnen met die rangorde en zeggen, alle dingen zijn uit God. En vriend, nou wil ik eens even met je praten. Heb je nou dat lange haar, het is tegenwoordig niet meer mode, maar het was het wel, heb je nou dat lange haar? Omdat je een gelofte aan God gedaan hebt. Nee. Waarom dan? Moet je een uitzondering zijn? Of hebben je vrienden het je aangepraat? Zou het misschien zo zijn, beste vrienden, dat wij ook onze kinderen moeten leren om in alle dingen te rekenen? En dan zeg ik niet met de geboden Gods, maar met de belofte Gods, zeg ik vanavond. Met de belofte Gods. Met de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven, zoals ik het er net u uitgelegd heb met die rangorde. Maar zo'n vrouw lang haar draagt dat het haar een eer is, omdat het lange haar haar voor een deksel, een omhulling, een peribolaion gegeven is. En dan gaan we natuurlijk niet met elkaar twisten. Ik ga natuurlijk niet zeggen, nou dan moeten die kappers allemaal maar opdoeken op hun. Ik ga natuurlijk ook niet zeggen, ja maar dan mag je dat haar ook niet meer punten. Als de punten van dat haar dood geworden zijn, dan moeten we niet over praten. Dat is helemaal niet aan de orde. Helemaal niet aan de orde. Het is alleen maar aan de orde niet of je dat haar mag verzorgen en wat daartoe nodig is. Maar voor wie doe je dat? Alle dingen zijn uit God. En voor die God staan we, zegt Paulus. Eén eredienst in de hemel en op de aarde, in de kerk en daarbuiten, want het is dezelfde God. De God en Vader van de Heer Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde. Altijd en onder alle omstandigheden, dag en nacht, heb je met hem te maken. Kan dat? Onze lichamen en tempel van de Heilige Geest hebben we uit vorige hoofdstukken gehoord. Kan het? Of kan het eigenlijk niet wij? Zeggen we, ja, maar er is een stukje van mijn leven dat moet van mij blijven. Dat wil ik van mezelf houden. Denkt u dan niet dat u de zegen van de volheid die we gehoord hebben toch een keer zult ontberen? Doch, indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeenten Gods. Ja, met dat woord moeten wij dan eindigen vanavond. Ik had het nog willen hebben met u over het algemene van de kleding, maar dat zal ik dan de volgende Bijbellezing doen, de laatste, de 19e bij Leven en Welzijn van deze maand. Dan zal ik het hebben over wat nog resteert, weet u wel, die hele kwestie met die lange broeken. Daar moeten we toch een keer ronduit met elkaar over hebben. Ik had het toch ook beloofd vanaf de kansel dat dat een keer zou komen. Dus daar komt ook. Maar laten we het nou even hierbij mogen houden om ook goed met elkander te eindigen deze avond. Indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wat is dat nou? Mag je geen vragen stellen? Zegt dominee Tukker, nou straks als je het niet met hem eens bent, dat is een twistgierige. Nee. Weet u wat twistgierigen zijn? Dat zijn mensen die met dit alles in de vragen eindigen. En die dit alles alleen maar vragen, vaak om het vragen. Hier een weinig, daar een weinig, zus, zo. En dan komen we elkaar nooit meer tegen en dan zeggen we, oh ja, dat is die kerel die. Maar waar ging het nou om, weet u het nog? Wat stond er nou helemaal aan het begin van dit hoofdstuk? Weest mij navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus, waarom dan? Omdat ik het behoud zoek, zegt Paulus, van die velen. En dan haal ik het nog één keer voor u naar voren, die dochter van u die niet luisteren wil. Dat meisje dat dat lange haar niet wil dragen. Dat meisje dat die hoed niet wil dragen naar de kerk. En al die dingen meer. Hoe moeten we dat doen? In die weg. Zoals het toch altijd is. Eerst dat behoud. Eerst de zaligheid voorop. En dat betekent niet alleen woorden, maar dat betekent ook uitleven als ouders. Dat het zalig is, zodat onze kinderen zien dat het zalig is in de dienst des Heren. Dat het in de...